onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 36. Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heren, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Beter stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de Heilige Wet des Heren. En zingen wij daarna van Psalm 103, vers. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede vers van Psalm 103, na de lezing van Gods Heilige Wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Gebeten, zullen we nu eerst samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, zo even hebben we het met elkaar gezongen. En mochten we dat biddend met elkaar belijden, uw goedheid is hemelhoog. En zou u ons ook daar vanmorgen toch een diepe indruk van willen geven, Heere, van wie u bent in uzelf, in uw grote goedheid, in uw barmhartigheid, in uw genade, in uw opzoekende zondaarsliefde. Wie u bent, Heere, in uw heiligheid, wie u bent in uw rechtvaardigheid. O Heere, u bent zoveel groter dan onze gedachten. U bent zoveel heerlijker dan wij kunnen denken. En zou u ons ook daar in deze dienst nog een diepe indruk van willen geven, Heere, van wie u bent in uzelf. En dat u toch die God bent, die niet alleen recht heeft op ons hele hart en op ons hele leven, omdat u ons geschapen hebt. Maar dat u het ook bovenal zo eeuwig waard bent, om gediend en om gevreesd, om geloofd en geëerd te worden, door ons en onze kinderen. Heere, zo danken we u dat het vandaag weer zondag mag zijn. Alle dagen van de week zijn van u. Maar dat geldt toch wel heel in het bijzonder van deze uw dag. Die eerste dag, Heere, die u zelf hebt afgezonderd en toegewijd ook aan uw dienst. En zo mogen we vanmorgen als gemeente ook hier weer in uw huis samenkomen, jong en oud. Op deze plaats van woord en van gebed. Om met elkaar de psalmen te zingen, die lieflijk zijn en harten treffen. Om met elkaar toch ook uw naam aan te roepen in het gebed. En ook op deze morgen, Heere, mag uw woord weer opengaan. En ook deze morgen wil u nog weer tot ons spreken. En dan bidden we om uw zegen, Heere, over uw woord. Ook als het vanmorgen een heel ontdekkend stukje zal zijn, een aangrijpend stukje, een verootmoedigend stukje. Als we met elkaar de prekenserie over het leven van Jona mogen afronden. En het ook vanmorgen zullen horen, Heere, dat Jona opnieuw weer zo ver van zijn plaats vandaan was. En dat u zoveel werk ook aan hem hebt gehad, om hem telkens weer ook op zijn plaats te zetten. Dat Jona zichzelf elke keer weer zo in de weg heeft gestaan. En Heere, daarin wordt ons toch ook een spiegel voorgehouden. Want zo is het toch ook met ons van nature, en zelfs ook na ontvangen genade niet anders. Wat hebben we het elke keer weer nodig, Heere, dat u plaats maakt in onze harten en levens voor uzelf. En dan hebt u toch wegen en middelen genoeg, Heere, om zondaren te bekeren, om zondaren zalig te maken, maar ook om uw kinderen te bewaren, Heere, bij uw woord, dicht bij u, laag bij de grond, opdat we ons niet zullen verheffen tegen u. Heere, zou u zo dan ook uw woord vanmorgen willen zegenen, nadat een ieder van ons dat nodig heeft? Of we nou een onderwijzende zegen nodig hebben, of een beschamende zegen, of een vertroostende zegen, of een verootmoedigende zegen. Heere, wil u het zelf zo toch geven, dat die woorden gesproken zullen worden, die ook deze morgen zullen nodig zijn. En dat u het zelf wil brengen, Heere, daar waar wij het niet kunnen brengen, in het hart. Geef u zo geopende, Heere, geopende oren en ontvankelijke harten, opdat wij voor het eerst of opnieuw, als arme zondaren in onszelf toch mogen leren buigen aan de voeten van het kruis van Golgotha. En dat het ook voor ons daar mag zijn, Heere, waar het bloed van uw Zoon werd gestort. Dat het ook voor ons de bron van het leven zal zijn of zal worden. Want Heere, alleen door het bloed van Christus is het toch leven en zaligheid. Is het toch vergeving voor onze zonden en bedekking voor onze hemelhoge schuld. En in datzelfde bloed vinden we toch ook de reiniging en de vernieuwing voor ons hart en leven. Heere, mag dat bloed van de verzoening dan ook in deze dienst rijk druppelen, ook in het midden van de gemeente. En dat u zo zelf nog grote wonderen wilt werken, hier en thuis, wanneer we mogen meeluisteren van geloof en van bekering. Heere, zo dragen we ook vanmorgen heel de gemeente op aan de troon van uw genade. U weet toch ook wat een ieder nodig heeft. U kent ook de dagelijkse omstandigheden. U weet het, Heere, als er blijdschap mag zijn en vreugde. Als verwondering het hart mag vervullen. Ziende op de grote goedheid en de zegeningen waarmee u ons omringt. Heere, dat wij daarmee dan toch ook in u zullen eindigen. Want u bent toch de bron en de gever van alle goed. Maar u weet het toch ook, Heere, wanneer het anders is, wanneer de zorgen zijn. En wanneer er moeite is en verdriet en als er misschien zoveel vragen zijn in ons leven waar we geen antwoord hebben. Of als er rouw is gekomen, als er verdriet is vanwege lege plaatsen die korter of langere tijd geleden ook in ons leven gekomen zijn. Als het telkens ook het schrijnende gemis is van geliefden die ons zijn ontvallen. Heere, wil u ook dan geven wat nodig is. Troosten en sterken zoals u dat alleen maar kunt. En dat ook zo alle wegen die u met ons gaat. Heere, dat het ons maar brengen. Elke keer maar weer opnieuw. Ook aan uw gezegende voeten. En dat wij met Asaf, Heere, toch ook al onze zorgen en noden bij u mogen brengen. Zoals Asaf het toch ook eenmaal zei. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Heere, zou u zo dan op ons allen neer willen zien in gunst van boven. Ook als we vanmorgen een taak hebben in deze dienst, als koster of als organist of in het bedienen van de techniek. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft. Mag deze dienst ook uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wil u geven, Heer, dat er zo onderwijs voor onze zielen mag bij zijn. Mogen we antwoorden krijgen op de vragen van ons hart. En wil u zo helpen en zegenen in het luisteren, maar ook in het spreken van uw woord. En dat we zo mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Wij vragen dat van u, uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen voor de laatste keer stilstaan bij het profetenboekje Jona. En we lezen dan vanmorgen met elkaar het laatste hoofdstuk. Zijn schriftlezing, dat is Jona 4.
Dat vertroost Jona met groot verdriet.
En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Ach Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is me beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn willig ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten van de stad. En hij maakte zich al daar een verdek. En zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom, dat die verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmachtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zei: Het is me beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona: Is uw toorn billig ontstoken over de wonderboom? En hij zeide: Billig is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zei: Gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet gearbeid, noch die groot gemaakt hebt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover.
Gemeente, we hopen dus vanmorgen voor de laatste keer stil te staan bij Jona. En dan staan we stil bij dit hele hoofdstuk, dus Jona 4. En boven de preek heb ik geschreven: Jona wordt door God terecht gewezen. Jona wordt door God terecht gewezen. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats wanneer God dat doet. In de tweede plaats waarom God dat doet. En in de derde plaats hoe God dat doet. Dus Jona wordt door God terecht gewezen. wanneer, waarom en hoe. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 73, het tweede en ook het 11e vers, waar eigenlijk het hart van Jona heel typerend in naar voren wordt gebracht. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En ook het 11e vers, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En wat er verder volgt in de versen 2 en 11 van Psalm 73. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, die is vandaag bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen we dan nu met elkaar van Psalm 73, de versen 2 en 11. Joda wordt door God terecht gewezen. Drie gedachtes. In de eerste plaats wanneer God dat doet. In de tweede plaats waarom God dat doet. En in de derde plaats hoe God dat doet. Gemeente, je zou de vraag kunnen stellen. Waarom staat Jona 4 nu eigenlijk in de Bijbel? Zou het geen hele mooie afsluiting zijn geweest als dit korte profetenboekje met hoofdstuk 3 was geëindigd? Dat dat zeg maar het laatste zou zijn geweest wat wij hadden gehoord over de bekering van Nineveh. Dat heel die grote stad op de prediking van Jona tot verootmoediging komt. Tot bekering komt. Als ik denk aan die indrukwekkende woorden waar we de laatste keer mee geëindigd zijn toen we het hoorden. En God deed het niet. Nee, nu de stad Nineveh tot berouw en tot bekering is gekomen. Nu heeft God zijn toorn op die 40ste dag niet over Nineveh uitgestort. God deed het niet. En we hebben toen gehoord, ja, daar was maar één reden voor. En die reden die vinden we op Golgotha bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Want daar op Golgotha, op die vloekheuvel, daar deed God het wel. Daar heeft hij al zijn toorn uitgestort over zijn eigen lieve zoon. En dat deed hij om zondaren te kunnen redden. Zodat er voor u, voor jou en voor mij, ja voor de grootste van alle zondaren vanmorgen, daar bij het kruis van Golgotha genade en vergeving te krijgen is. Dan zouden we toch bij onszelf zeggen van ja, dat zou toch eigenlijk wel een hele mooie afsluiting zijn geweest van het Bijbelboekje Jona. Maar we hebben nog een hoofdstuk, gemeente. En nu wil de Heere ons in de geschiedenis van Jona ons vanmorgen nog iets gaan leren. En dat lezen we hier in Jona 4, waar we opnieuw een kijkje krijgen in het hart van de profeet. En dat is niet best, gemeente, wat we daar vanmorgen zien. Het is heel verootmoedigend en beschamend wat we daar te zien krijgen in het hart van Jona. De profeet die na alles wat er in zijn leven gebeurd is, hij blijkt nog zo hardleers te zijn. Dat je toch bijna bij jezelf zou denken, de Heere heeft nog meer werk gehad aan Jona. Aan zijn eigen kind, aan zijn eigen knecht, dan aan al die duizenden inwoners van Nineveh. Maar gelukkig krijgen we hier vanmorgen niet alleen een kijkje in het hart van Jona, gemeente, ook slaan we hier opnieuw een blik ook in het hart van God. Als ook Jona 4 ons vertelt wie God is en wie God blijft, ook in zijn onbegrijpelijke genade en in zijn goddelijke trouw en dat voor zijn ongehoorzame knecht. En daarom wordt dit hele Bijbelboek wel eens samengevat in één zinnetje. God is genadig. Want dat was God niet alleen voor die grote stad Nineveh, dat was God niet minder ook voor Jona. En wat mag dat vanmorgen ook tot troost en bemoediging zijn, als we hier in de kerk zitten en als we maar boven Jona niet kunnen uitkomen. Als we moeten zeggen, ik kom die Jona en alles wat hij gedacht en gedaan heeft, ik kom hem zo vaak ook hier van binnen in mijn eigen hart tegen. En dan blijkt gelukkig toch wel in deze geschiedenis, gemeente, dat niet Jona, maar dat God het laatste woord heeft. Nou, laten we vanmorgen eens kijken, gemeente. Waar is Jona gebleven? Waar zien wij hem hier vanmorgen? Waar ontmoeten wij hem? Veel uitleggers die wijzen erop, ook de kanttekeningen, als je hoofdstuk 4 goed wil begrijpen, dan moet je eigenlijk eerst bij het 5e vers beginnen. Waar we kunnen lezen dat Jona de stad is uitgegaan. Dus de taak van Jona zit erop. Hij had moeten preken in Nineveh, nou dat heeft hij gedaan. We kennen de preek, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En nu Jona klaar is met preken, nu gaat hij niet terug naar Israël. Nee, Jona, hij gaat de stad uit. En ergens aan de oostkant van de stad, op een van de berghellingen, daar zoekt Jona een prachtig plekje uit, waar vandaan hij het overzicht heeft over heel de stad. Daar kan hij Nineveh overzien. Die grote stad die zich het oordeel van God had rijp gemaakt. Zich rijp gemaakt had voor dat oordeel vanwege haar zonde en goddeloosheid. En wat doet Jona? Om zichzelf te beschermen tegen de brandende zon, maakt hij een soort hutje, een soort afdakje van allerlei bladeren en takken. Dan zit hij daar in de schaduw. En zo zit hij daar op een veilige afstand op die berghelling met het zicht op de grote stad Nineveh. Om te zien, zoals vers 5 zegt, wat er van de stad zou worden. En vol verlangen heeft Jona daar in dat hutje onder dat afdakje de dagen afgeteld. Nog 30 dagen. Nog 20 dagen. Nog 10 dagen. Nog 5 dagen. Nog 3 dagen. Nog 1 dag. Ja, zegt u maar hoe heeft Jona dat dan gedaan? Hoe heeft hij daar naartoe geleefd aan die 40ste dag? Lag hij daar dan op zijn knieën in dat hutje? Was hij aan het bidden? Aan het smeken? Was hij daar aan het pleiten op Gods belofte? Net zoals Abraham eenmaal worstelde in het gebed voor het behoud van Sodom. Heeft Jona zo biddend uitgezien naar de vrucht op zijn prediking? Want daar kijken Gods knechten toch allemaal naar uit. Dat het woord niet zomaar uitgaat, niet te vergeefs uitgaat, maar dat de vrucht mag zijn. En dan geen vruchten voor jezelf, maar vruchten voor de hemelse landman. Dat is in het dagelijks leven toch ook zo? Nou, de jongens en meisjes die weten dat wel. Als je thuis een moestuin hebt en je hebt geholpen om worteltjes te zaaien of om boontjes te leggen, dan ga je de volgende dag al kijken. Komt er al wat boven? Nou heeft Jona dat ook zo gedaan. Dat hij zeg maar dat gezaaide zaad van Gods woord, van die prediking die hij daar had gebracht, dat hij dat met zijn tranen en met zijn gebeden heeft bevochtigd. En dat Jona, toen hij wellicht hoorde dat heel die stad stilviel en dat heel die stad tot verootmoediging kwam, dat het hem hoop heeft gegeven en dat hem dat tot gebed heeft gedrongen. En dat hij gezegd heeft, o Heere, geef toch dat het daar in Nineveh niet alleen buitenkant zal zijn. Dat ze niet alleen hun kleren zullen scheuren, maar dat ze toch bovenal hun hart zullen scheuren. Geef toch, Heere, dat het niet alleen wat algemene overtuiging zal zijn die voorbij gaat. Maar dat het toch echt mag zijn in hun hart, zaligmakend. Ja, zo had het moeten zijn. Maar helaas lezen we daar hier in hoofdstuk 4 helemaal niks van. Uit alles wat wij hier in dit laatste hoofdstuk lezen, gemeente, daar krijgen we toch de indruk dat Jona maar naar één ding heeft uitgezien. De ondergang van Nineveh. Dat hij heeft uitgezien naar het oordeel van God. Dat God de stad zou verwoesten en dat al die inwoners zouden verloren gaan. En als we dat zo vanmorgen heel eerlijk op ons in laten werken, gemeente, dan komt bijna de gedachte boven. Hoe bewogen heeft Jona daar eigenlijk gepreekt op die straten van Nineveh? Meende hij dat eigenlijk wel? Toen hij daar liep op de straten van Nineveh en toen hij daar dat ernstige woord had gesproken, nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Was de profeet toen wel echt bewogen met de eer van God? En was hij wel echt bewogen met het behoud van zondaren? Of heeft Jona toen ook al diep in zijn hart gedacht? Nog 40 dagen en ik hoop dat het gebeurt, dat God de stad zal verwoesten en zal omkeren. We hebben het al gehoord, gemeente, God deed het niet. Of zoals er letterlijk in de grond al staat, niet deed hij het. Het woordje niet staat voorop. Dus op die 40e dag scheurt de aarde bij Nineveh niet open, net zoals dat gebeurde bij Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle voeren. En op die 40e dag, er komt geen vuur uit de hemel, net zoals bij de verwoesting van Sodom. Nee, op die 40e dag wordt de stad gespaard. En hoeveel blijdschap moet dat wel niet hebben gegeven daar op die straten van Nineveh. En ik stel me vanmorgen heel eenvoudig voor, gemeente, dat ze daar toen de lofpsalmen en de vreugdepsalmen hebben gezongen. Tot eer van God. Vanwege zijn onverdiende en sparende genade. En de Bijbel zegt het toch. Dat er blijdschap is in de hemel bij de engelen over één zondaar die zich bekeert. Nou, hoeveel blijdschap moet er dan wel niet zijn? Als Gods woord daar in heel die stad Nineveh zijn kracht doet. Als God daar aan zijn eer komt. En het gezien wordt, hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Wat een blijdschap, gemeente. Wat een dankbaarheid daar op de straten van Nineveh. Maar niet bij Jona. En dat brengt ons al bij de tweede gedachte. Als we dus de reden horen waarom God Jona moet terechtwijzen. En dan zien we Jona daar zitten in dat hutje onder dat afdakje wat hij heeft gemaakt. En we zien, gemeente, hoe dat het gezicht van de profeet betrekt. Als die 40e dag daar voorbij gaat. De uren heeft hij afgeteld. En er gebeurt maar niks. En het oordeel van God daar blijft uit. En de stad die wordt gespaard. En vers 1 vertelt ons, dat verdroot Jona met een groot verdriet. En zijn toorn ontstak. Ziet u het, gemeente? De tranen die branden daar in de ogen van Jona. En dat zijn geen tranen van blijdschap. Het zijn geen tranen van ontroering. Het zijn geen tranen van bewogenheid. Maar het zijn tranen van ergernis. En in het hart van Jona. Nou, het lijkt wel alsof het in dat hart van Jona begint te koken. Dit wil hij absoluut niet. En een ongekende boosheid en woede en toorn maakt zich van de meester. En die woede die komt op uit het hart van Jona. Het komt naar boven toe. En het komt zelfs over zijn lippen. En God moet het hier met eerbied gesproken ontgelden. De profeet is boos omdat God goed is. De profeet is boos omdat God Nineveh genadig is. En Jona, hij kan het niet uitstaan wat hier gebeurt. En wat doet hij? Hij vouwt zijn handen en hij bidt daar hier tot de Heere. Nou ja, dat zinnetje zijn we al eerder tegengekomen in zijn profetenboekje. En toen waren we er blij om. om te lezen, Jonadab bad tot de Heere. Dat was in het tweede hoofdstuk. Toen waren we er blij omdat die biddeloze Jona, die al zo lang voor God op de vlucht was en die al zo lang niet meer gebeden had, dat die toch weer op zijn knieën terecht kwam om te roepen tot God. En ik denk dat de kinderen vanmorgen nog wel weten wanneer dat was. Waar ging Jona ook alweer bidden? Dat was pas onder water, in de diepte, vanuit de buik van de vis. En toen heeft hij met allerlei psalmwoorden tot God geroepen. En in dat gebed van Jona en Jona 2, daar klonk zoveel door van dat nochtans van het geloof. Dat Jona zich daar mocht vastklampen aan zijn God en aan het woord van God. Maar gemeente, als we horen hier vanmorgen wat Jona hier zegt. En we vergelijken dat met zijn gebed toen uit de buik van de vis. Dan zou ik dit vanmorgen geen bidden durven noemen. Want in plaats van dat Jona hier in verwondering de Heere dankt. Over dat onverdiende wonder van zijn genade in de bekering van de Ninevieten. Gaat Jona zich hier bij God beklagen. Sterker nog, hij durft hier de Heere allerlei verwijten te maken. Dus als we vanmorgen Jona 2 en Jona 4 naast elkaar leggen, die beide hoofdstukken vertellen ons Jona bidt, dan zien we wel vanmorgen dat bidden en bidden dus blijkbaar niet hetzelfde is. Iemand zei heel treffend, eigenlijk is Jona in dit hele profetenboekje alleen maar onder water daar in de diepte op zijn plaats. Want zodra die weer boven komt, gaat het eigenlijk bijna gelijk weer mis. Dat is toch wel heel aangrijpend vanmorgen en ook ontdekkend, gemeente. En misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, ik herken dat eerlijk gezegd wel. Wat we hier nou lezen en zien over dat grote verschil in dat gebed van Jona. Dat iemand vanmorgen heel eerlijk zegt, ja, er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik zo in mijn gebed alles bij God mocht kwijtraken. En dat ik alles echt zo uit mijn handen in Gods handen mocht leggen en dat ik rust mocht vinden in Gods beleid en ook in Gods genade. Maar de laatste tijd is dat allemaal zo anders. En dan stormt het soms zo geweldig in mijn hart. Dat ik merk dat er van die kinderlijke overgave en van dat kinderlijke vertrouwen heel weinig meer over is. En dan weet ik nog wel. Maar als ik heel eerlijk ben, dan is dat eigenlijk geen bidden meer. Maar dan merk ik aan mezelf dat ik heimelijk God de weg aan het voorschrijven ben. Omdat ik het maar niet eens kan worden met God. Omdat ik het maar niet eens kan worden met zijn leiding ook in mijn leven. Geestelijk gezien, maar ook hoe het allemaal gaat in de dagelijkse omstandigheden, op het werk of in het gezin. Met het bedrijf of op school. Met je gezondheid. En kijk, gemeente Jona. Hij beklaagt zich hier bij God over God. En dan zien we hier heel duidelijk vanmorgen, als wij niet meer op onze plaats zijn, en dat kan dus ook naar ontvangen genade. Wat durft een mens dan allemaal wel niet te denken en zelfs ook te zeggen? En het is niet alleen heel God onterend, gemeente, maar het is bovenal ook zo bitter. Als je tegen God aan het strijden bent. En als je tegen God aan het strijden blijft. Om koste wat het kost je eigen gelijk te willen halen. In plaats van dat wij voor God leren buigen en dat wij het ook eerbiedig leren belijden. Heere, al begrijp ik niet altijd wat u doet. Maar ik vertrouw u wel. Zo zei Luther het toch? Al begrijp ik niet altijd wat u doet, maar ik vertrouw u wel. Want Heere, u bent goed en daarom doet u ook altijd goed. Maar gemeente, zover komt Jona hier niet. En Jona, hij durft het hier ronduit tegen God te zeggen. Had ik het niet gedacht? Had ik het al niet gezegd? Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Dus hier geeft Jona heel eerlijk toe waarom die destijds was gevlucht. Waarom die heel bewust dat schip naar Tarsis naar de andere kant had genomen. Want Jona zegt, ik wist het. Ik wist het dat u zo was. U bent genadig en u bent langmoedig en u bent groot van goede tierenheid. En u bent een God die berouw heeft over het kwaad. En dan is het eigenlijk onvoorstelbaar, gemeente. En huiveringwekkend zou ik bijna willen zeggen wat Jona hier tegen God durft te zeggen. Kijk, als we vanmorgen niet beter zouden weten. En we zouden dit laatste stukje zo uit het tweede vers, als het ware als een losse tekst uit de Bijbel knippen. En je zou dat lezen bij jezelf, voor jezelf. Dan zou je toch zeggen, nou, hier in deze woorden, daarin wordt God groot gemaakt. We vinden hier een heerlijke lofzang op Gods eigenschappen, op Gods deugden. O, wat is dat groot als je dat met Jona het mag nazeggen. Heere, ik weet uit eigen ondervinding dat u zo bent. Dat u een barmhartig God bent en een genadig God. En dat u berouw hebt over het kwaad. En dat je als het ware zo met Jona hier in die lofzang mag meezingen. Als hij zo verschillende eigenschappen en deugden van God bezingt. Waar we ook vorig jaar in de prekenserie bij hebben stilgestaan. Want gemeente, nooit is er toch een heerlijkere en een rijkere boodschap te bedenken. Voor een onverbeterlijke en voor een hardnekkige en verloren zondaar. Dan om te mogen horen wat er leeft in Gods hart. Om te mogen horen wie God in Christus wil zijn. En dat voor de grootste van alle zondaren. O, dat is toch een boodschap die ons hart wil verbreken. Waar ons hart toch onder dient te buigen. Dat we nou met zo'n goeddoende God te maken hebben. Wiens liefste werk het is om zondaren zalig te maken. Maar gemeente, niets is minder waar. Jona is hier niet in verwondering aan het bezingen wie God voor hem is. Jona verwijt God hier dat hij zo is. En ten diepste moet je zeggen, ergert Jona zich hier aan Gods genade. O ja, de Heere mag best wel genadig zijn, maar dan voor Israël. De Heere mag best wel genadig zijn, maar dan alleen voor Jona. Niet voor die heidenen, niet voor die vijanden, niet voor die goddeloze zondaren daar in Nineveh. Wij zeggen wel eens, hè, genade maakt gunnend. Genade maakt een mens toch mededeelzaam. Wie ooit iets voor zichzelf van Gods genade heeft geproefd, die gunt dat aan iedereen. Die gunt dat aan elk mens. Die gunt dat zelfs zijn grootste vijand. Maar hier zien wij in het hart van Jona. Dat is ook in het hart van een profeet en van een kind van God. Die houding van de fariseer nog steeds niet helemaal is uitgestorven. Het lijkt wel een beetje ook op de houding van die oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die kon het ook maar niet begrijpen dat zijn vader nou zo goed was. En dat voor die slechte broer die alles er had doorgebracht. Terwijl die niet besefte, ook mijn hart is even zondig en slecht. Wat is Jona hier ver van zijn plaats, gemeente? Hoeveel heeft Jona ondertussen zelf niet mogen proeven en ervaren van het geduld en van de langmoedigheid van God? En als het dan gaat over die barmhartigheid en die genade van God, die hij zelf ook zo kort geleden nog zo onverdiend had mogen ervaren. Jona, hij gunt het hier zijn naaste niet. En wat is het vanmorgen? Een aangrijpende toepassing, gemeente. We moeten zeggen dat ook zulke verdorven gedachten kunnen leven in ons eigen hart. Wat is dat verootmoedigend om dat in je eigen hart tegen te komen? Geestelijke jaloezie, geestelijke afgunst. Dat je de jaad niet kunt verdragen dat de Heere in genade naar een ander omziet. Dat je maar niet kunt verdragen dat een ander meer van de Heere geleerd heeft dan jij. Of met meer gaven bedeeld is en gezegend is dan jij. Wat een hoogmoed, gemeente. Wat een walgelijke hoogmoed kun je daarin ontdekken in je eigen hart. Maar dat zorgt er vanmorgen wel voor dat we dan ook niet boven Jona kunnen uitkomen. En onszelf ook misschien hier wel in Jona ontdekken. En moeten zeggen, Jona, dat ben ik. Ja, zegt iemand, maar waar zien we nou de echte Jona? Want nu hebben we 4 hoofdstukken van dit profetenboekje doorgelezen. Ik vind er zo'n groot verschil tussen zitten. Waar zien we nou de echte Jona? Is dat dan in Jona 2, wanneer hij dus vanuit de diepte, vanuit de buik van de vis, zo hartelijk tot God mag roepen? Of is dat hier vanmorgen in Jona 4, waar Jona niet op zijn plaats is en waar hij zo boos is over de bekering van Nineveh? Zeg, waar zien we nou de echte Jona? Oh, die zien we beide keren, gemeente. Jona was net als elk kind van God een tweemens. En je zou kunnen zeggen, hier in het 4e hoofdstuk komt die oude mens weer naar boven toe. En in Jona 2 is het de nieuwe mens die daar boven ligt, waar Jona op zijn plaats mag zijn. En daarom zou je haast kunnen zeggen dat het grootste wonder van dit hele Bijbelboekje niet zozeer is dat die hele grote stad Nineveh tot bekering komt, hoe groot dat ook is geweest. Maar dat eigenlijk het grootste wonder van dit hele profetenboekje is dat de Heere het met Jona uithoudt. En dat de Heere het met Jona volhoudt. En dat de Heere zelfs met Jona wil verder gaan. Zelfs als hij na al die verwijten tegen de Heere zegt, nu dan Heere, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Dat is nogal wat Jona hier zegt. Het is mij beter te sterven dan te leven. En dat zinnetje hier van Jona, ja, dat staat niet op dezelfde hoogte als wat we bijvoorbeeld lezen en horen uit de mond van Paulus. In de Filippenzenbrief, waar Paulus in zijn woorden bracht dat hij soms zo'n verlangen in zijn hart had, hij zo'n begeerte om ontbonden te zijn, om voor altijd met Christus te zijn, om nooit meer te hoeven zondigen. Dat zinnetje van Jona, dat staat niet op die hoogte. Nee, als het zo moet, en als het dan zo gaat, en als God dan zulke zondaren daar in Nineveh genadig wil zijn, dan hoeft het voor Jona niet meer. dan sterft die liever. Dan is die liever dood dan levend. En waar andere profeten zoals Elia en Jeremia in een moedeloze buis soms ook wel eens zoiets hebben gezegd van: Heere, neem ons hier maar weg. Omdat ze dachten, nou ja, al dat preken, al dat profeteren, het haalt helemaal niks uit en het levert ook helemaal niks op. Daar zegt Jona dit, terwijl hij als geen andere profeet zoveel vrucht op zijn werk heeft mogen zien. Want er is toch geen één profeet in de Bijbel te noemen die het heeft mogen meemaken dat een hele stad geestelijk tot ontwaken is gekomen. O gemeente, dan zou het toch zo verdiend zijn geweest als de Heere hier op dit punt een streep had getrokken. En als de Heer had gezegd, Jona, nu is het klaar. Mijn geduld heeft lang geduurd, maar nu is mijn geduld op. Tot hiertoe wij niet verder en je wordt per direct ontslagen uit je ambt. Zo kan ik je niet meer gebruiken. Zo heb ik je niet meer nodig. Maar wat een genade, gemeente. Wat een trouwhoudende God tegenover zoveel ontrouwe dienst van Jona. Want ook nu komt de Heere Jona nog weer in genade tegen. En de Heere stelt hem een vraag. Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Het is dus voor Jona een hele ontdekkende vraag. Jona, is dat nou eerlijk? Is dat nou wel terecht wat je nu allemaal zegt? Ziet u het, gemeente? Hoe dat de Heer hier dus zo onverdiend opnieuw de weg zoekt naar het hart van Jona. Want ten diepste moet je toch zeggen, de profeet, ach, hij zit hier eigenlijk gevangen in grote nood. Hij zit hier gevangen in de strik van zijn eigen gedachtes. Maar wie kan die strik doorbreken? Wie kan die strik losmaken waarin Jona zo vast zit? Nou, dat is God alleen. En dat is de Heere die er alles aan doet. In dit profetenboekje. Om niet alleen die grote stad Nineveh. Maar ook om Jona weer tot inkeer te brengen. En voordat we dat horen in onze laatste gedachte. Hoe de Heere dat doet, zullen wij eerst met elkaar zingen, gemeente. En dat is van Psalm 86. Het achtste vers. Waar we een heerlijke lofzang vinden op Gods deugden en dezelfde woorden weer terugvinden die Jona ook op de lippen heeft genomen. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig overvloedig, in genade die ons behoedt. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 86. Jona wordt door God terecht gewezen. We hebben iets gehoord over wanneer dat gebeurt en waarom dat gebeurt. En als laatste zullen we nog horen hoe dat door God gebeurt. En eigenlijk hebben we het beginnetje daarvan al gehoord, gemeente. Dat de Heer dat dus doet aan het begin door het stellen van een hele ontdekkende vraag. Jona, is dat nou eerlijk? Is dat nou terecht, Jona, dat je zo toornig bent? Maar op die vraag komt geen antwoord, gemeente, tenminste, nu nog niet. En dan gaat de Heere Jona onderwijs geven, zichtbaar onderwijs. Een zichtbare les door het teken van de wandelboom. Er staat in vers 6, God de Heere beschikte een wandelboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd. Dus, als je dat zo leest, dan komt de gedachte boven, ja, blijkbaar heeft dat hutje wat hij zelf had gemaakt, dat afdakje van takken en bladeren, toch nog niet genoeg schaduw en verkoeling gegeven in de hitte van de zon. Dus we begrijpen wel, als Jona daar op die volgende morgen wakker wordt en er staat zo'n grote prachtige boom naast hem, een wandelboom, dan is dat voor Jona een uitkomst. Voor Jona natuurlijk ook een wonder dat die boom daar zo ineens staat. Nou, er is al veel over nagedacht wat voor boom dat zou kunnen zijn geweest. Sommige uitleggers die denken dat het een zogenaamde Rikunusboom geweest zou zijn. Dat is een hele snel groeiende boom die heel hard groeit. Met grote bladeren, een boom die wel zelfs de hoogte van zo'n 12 à 13 meter in korte tijd zou kunnen bereiken. Maar dan nog blijft het staan, gemeente. Zo snel als die boom hier groeit, zo in één nacht. Dat kan natuurlijk niet anders dan een groot wonder van God zijn. De Heere, hij geeft Jona dus die wandelboom en zo kan hij in de schaduw zitten, maar er is nog een reden. Want er staat, ook om hem te redden van zijn verdriet. Hij wil zeggen om Jona te bevrijden, te verlossen van al die gevoelens van boosheid, van opstand, van verdriet, waar hij zich mee kwelt. Nu er op die 40ste dag met Nineveh niks is gebeurd, nu de stad dus gespaard is in Gods grote goedheid. Dus de Heere die geeft die wandelboom met maar één bedoeling. Om Jona weer op zijn plaats te gaan zetten. En zoals de Heere daarvoor eerst de vis gebruikte, zo gebruikt hij daarvoor nu die wandelboom. En dat laat dus zien, gemeente, dat de Heer wegen en middelen genoeg heeft om een zondaar op zijn plaats te gaan zetten. En als Jona daar dus aan die grote wandelboom naast zijn hutje ziet staan, en hij zit in de schaduw van die wandelboom, dan is hij zo blij als een kind. Want we lezen, hij verblijde zich met een grote blijdschap. En dat is toch wel schrijnend om te lezen, gemeente, die reactie van Jona. Jona die als een kind zo blij is vanwege die wandelboom, terwijl hij als Gods kind en knecht niet verblijd is geweest over de redding van zondaren. Terwijl hij niet verblijd is geweest over de bekering van de Ninevieten. Om in verwondering daar toch de Heere over te danken. O gemeente, dat had zo op zijn plaats geweest. Als Jona daar in dat hutje zijn knieën had gebogen. En dat hij het daar had uitgeroepen, o Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. En dat voor zulke goddeloze zondaren als wij. Heere, dat u de stad hebt gespaard. En dat u zelfs die prediking van mij met alle gebrek en tekort daarvoor hebt willen gebruiken. O Heere, de lof en de eer en de roem en de dank, die is alleen voor u. Maar zo is het bij Jona niet. Dus niet verblijd over de bekering van de Ninevieten, niet verblijd over de bekering, de redding van de stad. Maar wel verblijd over die wonderboom die daar aan staat. En in die blijdschap proeven we wat egoïstisch. Dan proef je de gedachte in, als ik het maar goed heb. Als het maar naar mijn zin gaat. Opnieuw zo'n gedachte die helaas zo nauw aansluiting vindt bij ons verdorven hart. Jona, hij vindt het veel belangrijker dat hij niet meer getroffen wordt door die vuurgloed van de zon. Dan dat de Ninevieten gered zijn van de vuurgloed van Gods toorn. O, van hem had heel de stad daardoor verteerd mogen worden. En ik zou gemeente als een kind zo blij zit hij daar in de schaduw van de wandelboom. Maar die blijdschap is van korte duur. Want het onderwijs van de Heer is nog niet opgehouden, dat zichtbare onderwijs. Wat doet de Heer? Ik zei al, de Heer heeft wegen en middelen genoeg en nu gebruikt de Heer een worm. Een eenvoudige worm die in die volgende nacht begint te knagen daaronder aan de wortels van de boom. En heel de boom die verdort. En zo snel als de boom was gegroeid, zo snel is die ook weer verdwenen en de schaduw die is voorbij. En dat niet alleen, gemeente. De Heer die zorgt ervoor dat er een hele warme oostenwind, een verzengende wind, opsteekt. En met alle kracht schijnt de zon nu op het hoofd van Jona. En die zon is zo fel dat Jona er bijna onder bezwijkt. Hij werd er aanmächtig van, lazen we. Hij droogt haast uit. En hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. En waarom doet de Heer dit nou, gemeente? Doet de Heer dit nu om Jona met eerbied gesproken te plagen? Om Jona de voet dwars te zetten? Er staat in de klaagliederen van Jeremia: de Heere plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Maar de Heere doet dat altijd tot hun nut. Hij doet dat altijd tot hun zegen. En zo zegt het Nieuwe Testament dat toch ook: deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. O, hoe geduldig was de Heere al niet met Jona omgegaan. Ook toen Jona na al die lessen met de storm op zee en toen hij overboord was gegooid, dat hij daarna nog steeds zo hardleers en hardnekkig was, zo onverbeterlijk. En zo is het hier niet anders, gemeente. Het is goddelijke liefde. Het is een vaderlijke kastijding die Jona hier treft om hem op zijn plaats te krijgen. En dat leren we beter door tegenspoed dan door voorspoed. Vaak zijn daar moeilijke wegen voor nodig om ons klein te maken en om ons klein te houden. Om ons blijven te laten buigen voor God. En ook nu, gemeente. Nu Jona tot zijn grote verdriet ziet hoe dat die prachtige wonderboom in één keer is verdord. Ook nu is Jona het weer niet zomaar eens met God. En in plaats van daaronder te buigen, dan roept hij het uit: het is mij beter te sterven dan te leven. En dat moment grijpt de Heere aan om Jona opnieuw zo'n ontdekkende vraag te stellen. En om Jona te brengen bij de toepassing van dat zichtbare onderwijs door die wonderboom. Die daar kwam en die weer verdwenen was. En de Heer zei, Jona, is dat nou terecht? Jona, is dat nou echt eerlijk dat je je zo gedraagt? Dat je dit allemaal doet en dat je dit allemaal denkt? En haast op het brutale af zegt Jona, ja. Billijk is mijn toorn ontstoken ten dode toe. Met andere woorden, ja heren, dat is heel terecht. Dat is helemaal op zijn plaats. Dat ik hier zo boos en zo toornig over ben. En zo zien we hier vanmorgen wat er leeft, gemeente, op de bodem van het hart van Jona. Hier spreekt een mens die meent dat hij in zijn rechten staat. En dat God het verkeerd doet. En dat God daarom ook de schuld krijgt. Wat een diepe afgronden kun je wat dat betreft tegenkomen in je eigen hart. Dat zulke gedachten soms ook bij ons zomaar boven kunnen komen. We de Heere de schuld geven, gemeente. Misschien wel van die ziekte in je leven, of van dat ongeluk, of van dat kruis. Het hart van ons zou het liefst zelfs God de schuld nog willen geven, wanneer we door eigen schuld en ongeloof verloren zouden moeten gaan. Maar weet u wat ontdekkende genade ons leert, gemeente? En wat ook Jona hier opnieuw moet leren. Om niet God te beschuldigen, maar om zichzelf te beschuldigen. Om niet God aan te klagen, maar om zichzelf aan te klagen. Want gemeente, dan kom je als een rechterloze zondaar terecht aan de voeten van de Heere. Waar toch niets anders overblijft dan het pleiten op zijn genade. En wat een zegen dat we dan vanmorgen ook in deze geschiedenis mogen zien, gemeente. Dat niet Jona, maar dat de Heere zelf het laatste woord heeft. En dat God wel raad weet met zulke onverbeterlijke zondaren. En zo geeft de Heere Jona hier de laatste les om te laten zien hoe onredelijk hij is. En dan vat ik die laatste twee versen van hoofdstuk 4 maar even in mijn eigen woorden samen. Wat de Heere eigenlijk tegen Jona zegt. Jona, wat ben je toch een dwaas. Jij wil die wonderboom verschonen. Dat betekent, jij wil die wonderboom sparen. Jij wil die boom ontzien. Nou zegt de Heere, zou ik dan dat grote Nineveh niet mogen sparen en ontzien? Dat grote Nineveh met al haar inwoners. En waar maar liefst al 120.000 kleine kinderen wonen. Want zij worden hier bedoeld met dat zinnetje. Dat ze zo klein zijn dat ze het onderscheid nog niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. En er woont ook nog eens een heleboel vee, staat er. En bovendien zegt de Heere Jona. Wat heb jij eigenlijk aan die wonderboom gedaan? Die boom wil jij sparen. Maar wat stelt die boom nou voor? Zonder jouw toedoen was die boom gegroeid. En zonder jouw toedoen was die boom verdord. Daar heb jij helemaal niks aan gedaan. En hoeveel te meer gaat een mens zo'n boom te boven. Want van al die inwoners van de grote stad Nineveh geldt toch. Ik heb ze geschapen. Het zijn schepselen van mij met een ziel voor de eeuwigheid. En nu bekommer jij je om zo'n boom waar je niks aan hebt bijgedragen. Zou ik mij dan niet mogen bekommeren om die 100.000 zielen daar in Nineveh die uit mijn hand zijn voortgekomen? Wat een bewogenheid hier, gemeente. De Heere vraagt naar zondaren die naar hem niet vragen. En hier al in het Oude Testament vraagt hij dus niet alleen naar Joden, maar ook al naar heidenen. En ten diepste is de Heere net als die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Zo bewogen, niet alleen met die jongste zoon, maar ook hier met die oudste zoon. En nog nooit heeft hij iemand afgewezen die zo met de nood en de schuld van zijn leven tot hem kwam. Ik zei het al, heel het boekje is samen te vatten in dat ene zinnetje: God is genadig. Dat was de Heere voor Nineveh en dat was hij niet minder voor zijn knecht Jona. En nu zouden wij vanmorgen natuurlijk graag willen weten, gemeente, hoe is het nou met Jona afgelopen? Maar dat weten we niet. Of wel? Nou, één ding weten we wel, gemeente. Ook Jona is tot zijn laatste snik een tweemens gebleven. Met Johannes de Bijbelverklaarder, hij zegt zo mooi: al laat God toe dat zijn volk in zonde valt, hij wil niet dat zij in de zonde blijven liggen, maar dat ze hun dwaling leren inzien en tot nadenken komen en weer op het rechte pad worden gebracht. Nou, en wat dacht u, gemeente? Zou de Heere, die zoveel zorg aan zijn ontrouwe knecht en kind heeft besteed, daar dan zelf niet voor hebben gezorgd? Vast en zeker. Daar hoeven we vanmorgen echt niet aan te twijfelen. En Jona, hij werd voorgoed van Jona verlost, van zichzelf verlost. Op de dag dat hij zijn laatste adem uitblies. En zo moeten we daarom vanmorgen ook maar niet in Jona eindigen, gemeente, maar in de God van Jona. Want als er één ding in dit Bijbelboekje duidelijk is geworden, dan is het dit wel. Er is geen goeds te verwachten van de mens. En ook niet van een kind van God en ook niet van een knecht van God. Maar wel alle goeds van de Heere zelf. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Nou, en waar zien wij dan dieper God in het hart? Ook als we toeleven naar de adventsdagen, als het volgende week weer advent mag zijn. En daarna de dagen van kerst. God heeft zijn zoon gezonden. Zijn enige zoon. En hij is die meerdere van Jona. En hij werd inderdaad niet gespaard. En hij werd inderdaad niet ontzien. Hij werd overgegeven tot in de dood aan het kruis. En wat was hij al van eeuwigheid gewillig om die weg te gaan. Bewogen uit liefde tot de eer van zijn vader. En tot het behoud van zondaren. En dat is niet te vergelijken, gemeente, met de aardse Jona. Alleen hij was getrouw tot in de dood. En daarom mag ik het ook vanmorgen zeggen. Zie, meer dan Jona is hier. En dan is het ook aan het einde van de preek de vraag, gemeente. Wat denkt u nou van deze Christus? Als we telkens ook tijdens de prekenserie de lijnen mochten doortrekken naar hem. Elke keer is dat toch weer de belangrijkste vraag. Wie is hij nou voor u, voor jou en voor mij? Ben je al tot hem gekomen? Tot hem gevlucht? Dat je als een verloren zondaar in jezelf het leven in hem mocht vinden. Dus buiten jezelf. In hem alleen. Om uit hem en voor hem en door hem te leven. Elke dag opnieuw. En er zit mijn hartelijke gebed en verlangen, gemeente, dat dat ook de vrucht mag zijn van de preken die we uit dit Bijbelboekje hebben gehoord. En dat wij allemaal voor het eerst of opnieuw toch mogen komen tot die aanbidding van de God van Jona. Met mond en hart het mogen belijden. O Heere, gij zijt langmoedig. Zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Ja, groot van waarheid en eindeloos goed. Amen. Laten we samen nog danken en bidden. Heren, dat we zo ook vanmorgen in u mogen eindigen. Aan het einde van deze dienst en ook aan het einde van deze prekenserie in wie u bent en in wat u doet. U bent barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. O Heren, dat heeft mogen schitteren ook op elke bladzijde van dit Bijbelboekje. Dat we mochten zien wie u bent en wie u blijft. En we hebben ook gezien, Heren, wie Jona was en wie Jona bleef. Een tweemens zijn leven lang, ook op de dag van zijn sterven, voorgoed verlost te worden van die oude mens, die hij ook elke dag heeft moeten meedragen. Heren, geef toch dat wij ook voor het eerst nog opnieuw tot die hartelijke belijdenis mogen komen, om het ook uit eigen ondervinding te weten. U bent genadig. En dat alles, Heren, vanwege de meerdere Jona, de Heere Jezus Christus, die nooit is weggevlucht van zijn taak, maar die al van eeuwigheid zo gewillig was om naar deze aarde te komen en zijn leven heeft willen geven tot in de dood aan het kruis. O Heere, zie ons niet aan in onszelf. Want we hebben vanmorgen gehoord, Heere, alles wat er leeft in ons hart en wat er elke keer ook weer naar boven kan komen, voor en na ontvangen genade. O Heere, breng u ons op onze plaats. Houd u ons dicht bij u en houd u ons ook laag bij de grond. U hebt wegen en middelen genoeg, Heere, en dat zo uw eer daarin mag klimmen uit het stof. Zegen zo dit woord aan onze harten. Doe genadig verzoening ook overal het onze. En wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u in ieder weer veilig thuis en gedenkt u ons ook het verdere van deze uw dag. Als we ook vanmiddag hier opnieuw hopen samen te komen. En dan weer samen mogen verder luisteren naar het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels. Heere, geef u ook dan een rijk gezegende dienst. En hoort u ons uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 145. Waar opnieuw de eigenschappen van de Heere terugkomen. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Derde vers van Psalm 145.
Thank you.
en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.